hele goede avond allemaal. Het is 7:30. We willen graag starten met de ingespreksavond. Een hele goede avond allemaal. Ik zie dat bijna iedereen een stoel heeft, dus ik wil heel graag beginnen met de eerste ingespreksavond van het jaar. Welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding van de raadsvergadering op 3 februari. Voor degenen die het niet weten, mijn naam is Rianne van Es. Ik ben raadslid van Balans en ik ben vanavond jullie voorzitter. Het is al 20 januari. Officieel mag het niet meer, denk ik. Maar ik doe het toch. Ik wil jullie vanaf deze plek toch een heel mooi en vooral gezond 2026 toewensen. Even korte uitleg van de ingespreksavond. We hebben zoals altijd 3 onderdelen. De informatieve presentatie, de informatiemarkt en de gesprekstafel. We starten met 2 presentaties. De presentaties duren tot ongeveer 8 uur. Daarna gaan we over naar het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. En het eerste deel van de informatiemarkt, die vindt hier plenair plaats. En daarna kunt u terecht bij de verschillende informatietafels die op een aantal plekken hier in het gemeentehuis zijn. En op het raam bij de ingang van de raadzaal kunt u de locaties van de verschillende informatietafels vinden. En dan kunt u dus uw technische vragen stellen over de raadsvoorstellen. En het onderdeel duurt dan tot ongeveer 9 uur. Nou, zoals altijd, ik moet het heel even melden, gaan we weer netjes respectvol met elkaar om. Letten op ons taalgebruik. Naambedjes heeft iedereen, zoals ik heel snel zie, netjes op. En de presentatielijst, nou die lag erbij. Dus mijn aanname is bijna dat iedereen die ook getekend heeft. We starten met de presentatie van de erfgoednota, boksel 2026-2030... Er wordt een toelichting gegeven over de erfgoednota, boksel 2026-2030. De actualisatie van de erfgoednota is nodig om aan wet en regelgeving te voldoen. En u wordt kort meegenomen, ongeveer een kwartiertje, in het proces dat is doorlopen en hoe de nieuwe nota is opgebouwd. En in de raadsvergadering van 3 februari wordt dan de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen mee te geven. Bewaar de technische vragen die u heeft voor dit raadsvoorstel voor de informatiemarkt straks. Tenzij het echt een korte verduidelijkende vraag is over de presentatie zelf. Die ja, echt gesteld moet worden ter verduidelijking. En ik geef nu het woord aan Elisa van Oud-Heusden.
Goedenavond. Oh, dit is nieuw voor me. Ik ben Elise van Oud-Heusden, sinds 1 april vorig jaar, dus 2025, beleidsmedewerker erfgoed voor uw gemeente. Een van de taken die ik heb gekregen is de erfgoednota, die was opgestart, weer door te trekken, zodat we nu tot dit punt zijn waar we nu zijn gekomen. Het volgende wil ik behandelen, kort. Wat is erfgoed? Procesverantwoording, hoe is het proces verlopen? Wat staat er überhaupt in? Hoe is het gedekt qua financiën, ook met de uitvoeringsprogramma en het bestuurlijke proces? Wat zit er dadelijk nog aan te komen? Erfgoed. Dit is een diagram die vanuit de Rijksdienst gemaakt is, wat heel goed verwoordt wat erfgoed is. Erfgoed bestaat grotendeels, of onder andere, uit monumenten. Waaronder de Engel in Lennesheuvel, is een monument. Daarnaast hebben we ook archeologische monumenten en archeologische verwachting. Zoals de toevalsvondst laatst in Kasteren in Liemde. Dat was een Romeinse muntschat. Cultuurlandschappen zoals rondom Liemde met alle mooie grote open akkers. Even nog een klein stukje terug. Roerend en immaterieel erfgoed. Roerend erfgoed, denk dan aan oude auto's, oude treinen, trams, fietsen. Alles wat maar los zit eigenlijk. En immaterieel erfgoed. Verkeerde kant. Zoals het heilig bloedprocessie. En daarnaast hebben we ook nog in Bokstel het beschermd dorpsgezicht. Namelijk rondom Liemde, of in Liemde. Twee delen van Liemde die zijn beschermd dorpsgezicht. Dus zoals je ziet is erfgoed best wel breed. Monumenten kunnen gaan van hele oude panden tot panden die uit 1990 kunnen stammen. Soms zelfs nog jonger in sommige gemeenten. En ja, wat willen we met dat? Welke kenmerken willen we doorgeven naar de toekomst? Waarom willen we een nieuwe erfgoednota? De huidige erfgoednota stamt uit 2009. En daarin is dus onder andere de omgevingswet nog niet meegenomen. S hoorde ook nog niet bij Bokstel. En erfgoed is in die tijd stukken breder geworden. Vroeger was het alleen maar archeologie en monumentenzorg. En nu mag we het brede pakket iets overvinden. Hoeft niet, maar we kunnen het wel. En in het beleidsakkoord staat ook opgenomen dat we een erfgoednota zouden gaan maken of updaten. Nou ja, hoe is de procesverantwoording of hoe is het proces gegaan? In december 2023 is er een startnotitie geweest met hoe we het als gemeente wilden aanpakken. In 2024 hebben verschillende gesprekken met onze stakeholders plaatsgevonden en is ook de raad geïnformeerd. En eind 2024 is eigenlijk het hele proces stil komen te liggen in verband met personele wisselingen. Ja, in 2025 april ben ik gekomen. We moesten even inwerken. En in juli is er een nieuwe projectopdracht geweest. Samen met de Missing Link hebben we als gemeente het proces weer opgestart of herstart. En we hebben heel hard gewerkt. Eigenlijk in een half jaar hebben we de huidige nota voor elkaar gekregen. In december zijn we richting bestuurlijk proces gegaan en ja, nu zitten we hier op deze avond. De erfgoednota zelf, qua inhoud, die loopt van 2026 tot 2030. Zijn meer de algemene visies waar we de komende jaren aan willen werken. Het uitvoeringsprogramma, die hebben we wat korter gemaakt. Zodat we over 2 jaar kunnen nagaan van, hebben we onze doelen gehaald? Is de omgeving veranderd of zijn de taken veranderd? Waar willen we de komende tijd heen? De erfgoednota is een bouwsteen van een toekomstig omgevingsprogramma. Toerisme, recreatie, kunst, cultuur en erfgoed. We hebben de structuur opgevolgd zoals dadelijk de omgevingsprogramma's zijn. En we hebben uitgebreid gekeken naar alle ambities die in de omgevingsvisie staan. Andere beleidsvelden en ook landelijke en eigenlijk ook provinciale verplichtingen. Welke uitgangspunten hebben we vanuit erfgoed? We willen vooral allereerst de basis meer op orde. Weten waar onze monumenten staan. Weten wat Bokstel maakt qua archeologie, hetgeen onder de grond, maar ook qua bovengrond met cultuurlandschappen. En we willen een betere borging van ons erfgoed richting de toekomst toe. Dat het in ieder geval, dat we een goed afgewogen keuze kunnen maken. En dat het gewoon helder is ook voor de burgers of voor onze inwoners en de eigenaren van monumenten. Wat zij daarmee wel kunnen en wat ze niet kunnen. We willen ons erfgoed beter toegankelijk maken, zichtbaarder maken en beleefbaar. Dat kan in het veld, dus misschien wil men graag een monumentenbordje op hun monument. Dan loop je er langs en dan zie je, daar is een monument en daar is ook een oud monument. Maar ook via internet, dat we gewoon op kaart hebben, waar staan de objecten of hoe moeten we ermee omgaan. Dat we hoe moet je subsidie aanvragen en dat soort zaken. Dat gewoon veel makkelijker voor burgers wordt. En we willen erfgoed verjongen. En die kan je op 2 manieren zien. Namelijk onze oude panden naar de toekomst toe brengen. Hoe gaan we verduurzamen? Maar ook hoe kunnen we de jongeren erfgoed interessant laten vinden? Dit is het hele uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Maar gezien we geen tijd hebben om alles te behandelen, zoomen we er een paar in. Waaronder het actualiseren van ons erfgoedregister. Weten waar onze monumenten staan. Op dit moment hebben we eigenlijk heel moeilijk beeld welke panden monumenten zijn. Rijksmonumenten zijn helder, maar onze gemeentelijke monumenten moeten wij het papieren archief in. En bedenk dat S laatst pas bij Den Bokstel is gekomen, dus mogen we het papieren archief in elders. Dan de beeldbepalende objecten en beeldondersteunende objecten. In 2017 zijn hier keuzes gemaakt waarbij in de erfgoedverordening eigenlijk dit soort objecten zijn uitgeschreven zonder de procedure te volgen die normaliter gevolgd moeten worden, namelijk het informeren van de eigenaren en ook het betrekken van de monumentencommissie. Wij willen gaan nagaan wat willen we met deze objecten gaan doen in de toekomst. En ook dan op een nette manier of uitschrijven of gewoon helder schrijven hoe we ermee om willen gaan. Daarnaast hebben we een taak gekregen vanuit het Rijk hoe om te gaan met de omgeving van monumenten. Je kan een monument die namelijk ingebouwd is binnen een woonwijk op een andere manier behandelen dan bijvoorbeeld een boerderij die helemaal los ligt in het buitengebied waarbij het één geheel is. Wil je er anders mee omgaan? Ja of nee? En hoe dan? Dat willen we gaan onderzoeken en daarvoor zullen we ook projectopdrachten schrijven. En ook weer richting college raad gaan. En we willen de zichtbaarheid van ons erfgoed digitaal vergroten. Zodat iedereen weet waar die aan toe is. In het uitvoeringsprogramma zullen we een jaarlijkse monitoring hebben met onze stakeholders. We zullen dit ook, kom ik later op terug, naar aanleiding van ook de raad informeren, zodat jullie ook weten van hoe ver zijn we nu dit jaar gekomen en waar gaan we er naartoe. Verder in 2028 zal weer een nieuw uitvoeringsprogramma komen. Dit zullen we ook samen met onze stakeholders doen. En er is ook ruimte voor initiatieven. We hebben namelijk vernomen van onze stakeholders dat ze heel graag samenwerken met de gemeente. We hebben geen ruimte om alle projecten te kunnen dragen, want onze stakeholders, waaronder de heemkundekringen, gilden, kerkgenootschappen, natuurgenootschappen, etcetera, die willen best wel veel. Ze zijn heel actief en dat is positief, maar wij kunnen niet alles dragen. Dus we hebben ruimte voor 1 à 2 projecten die we dan gezamenlijk met de stakeholders gaan kiezen van waar gaan we ons dit jaar hierop inzetten. Qua financiële dekking, we zijn binnen het budget gebleven qua opstellen van de erfgoednota die we hebben gekregen. We verwachten ook met het uitvoeringsprogramma dat we voldoende budget zullen hebben, maar mocht het uiteindelijk niet blijken omdat de taak te groot is, dan komen we hier weer terug. Qua bestuurlijk proces, op 19 december is door het college besloten dat het doorgezet mocht worden naar de raad. 20 januari, dat is nu, zitten we hier. Op 3 februari is de vergadering van de raad over de wensen en bedenkingen. Wensen en bedenkingen, dat is een proces dat al eerder ook is doorlopen met betrekking tot Bokstel Noordwest. Mochten daar vragen over zijn, dan horen we het graag. En dan helpen we ook graag. Na de raadsvergadering komt het eventueel nog weer terug naar college voor vaststelling. En zoals ik al had aangegeven, jaarlijks komen we terug met een RIP, zeer waarschijnlijk, van wat is de status van het uitvoeringsprogramma, zodat jullie weten van waar we staan. Zijn er nog vragen? Of tenminste, is er ruimte voor vragen? Vraag ik aan de voorzitter.
Als je het doet, 1,5 seconde. Nee. Is er echt een dringende vraag naar aanleiding van de presentatie die niet kan wachten voor zometeen? Nee? Nou, geweldig. Dankjewel, Elisa. Goed. Dan gaan wij verder met de presentatie Rekenkameronderzoek, klachten en bezwaren. In de afgelopen periode heeft de Rekenkamer van de gemeente Bokstel onderzoek gedaan naar de wijze van afhandeling van ingediende klachten en bezwaren. De rekenkamer licht de uitkomsten van het onderzoek toe. En technische vragen over dit raadsvoorstel worden dus aansluitend aan deze presentatie plenair behandeld. Ik heb begrepen dat de heer Martens de presentatie doet en dat mevrouw van Gestel waar nodig bijspringt. Dus aan u. En ik wil u ook vragen of u het met de microfoon kunt doen, wordt opgenomen. Dus dan,
ja, zal ik doen.
Fijn.
Ja, dankjewel. Ja, goedenavond. Mijn naam is Kees Martens, voorzitter van de Rekenkamer Boxtel. Vanuit de Rekenkamer, zoals de voorzitter van de avond al zei, zijn we met twee personen aanwezig vanavond. Deborah van Gestel zit hier voor op de eerste rij ook. En derde persoon is Geertje Dimmendaal. Die heeft aan het onderzoek wel meegewerkt, maar die kon er helaas niet bij zijn. Maar we zullen het met z'n tweeën wel kunnen rooien vanavond. De Rekenkamer Boxtel heeft onderzoek verricht naar de wijze waarop de afdoening van klachten en bezwaren in de gemeente Boxtel plaatsvindt. Over de jaren 2022 tot 2024 hebben wij gewoon een aantal zaken bekeken die als klachten en bezwaar in de procedures de zaak doorlopen hebben in Boxtel. We hebben uiteraard gekeken van welke documentatie is er allemaal, wat is er geregeld. Op papier qua regeling en verordening en dat soort zaken allemaal. Zit dat allemaal netjes in elkaar. Alles leidt dan tot een beeld van hoe dat, die procedures binnen de gemeente Boxtel verlopen. We hebben als rekenkamer dus documenten onderzocht. We hebben diverse ambtenaren geïnterviewd. En we hebben ook een aantal inwoners uitgenodigd om mee te praten, hun ervaringen te vertellen die een klacht of een bezwaar hadden ingediend. Daar is gebruik van gemaakt door 14 inwoners. Twee hebben een vragenlijst ingevuld en met 12 inwoners hebben wij een interview gehouden. En dat geeft wel een breder beeld op dit onderzoek, waarbij je door, als je met inwoners gaat praten, je er niet aan ontkomt dat je dan toch ook iets breder gaat kijken van wat is er nou precies gebeurd in de dienstverlening met die inwoner, waardoor het uiteindelijk een klacht of een bezwaar is geworden en hoe is het dan vervolgens in die procedures verlopen. Ik moet daar wel bij zeggen, 12 inwoners met wie je spreekt, dat is natuurlijk niet representatief voor iedereen die een klacht of bezwaar heeft ingediend. Maar nogmaals, het geeft een beeld. En dat beeld is denk ik toch wel zo dat daar serieus naar gekeken moet worden en dat er mogelijk leerpunten uitgetrokken zouden kunnen worden. In mijn presentatie zal ik vooral een korte toelichting geven op de aanbevelingen die wij doen richting gemeenteraad en richting college. Voor wie meer wil weten, die kan de kernnotitie lezen. En als je nog meer wil weten, kun je het rapport van bevindingen lezen. Daar staan echt alle details in. Die stukken zijn openbaar. Die kunt u gewoon inzien. En mocht er daar straks, omdat ik niet alles kan vertellen in een kwartier, maar mocht u daar toch vragen over hebben, dan hoor ik dat graag. Nou, de aanbevelingen, we hebben er 3 voor de gemeenteraad en 4 voor het college. De eerste aanbeveling is om het college te vragen na te gaan of het jaarverslag klachten toch een onderdeel zou kunnen worden van de Boxtelse PNC-cyclus, zodat de raad beter in staat kan worden gesteld om haar controlerende en kaderstellende rol in te vullen. Nu is het zo dat de klachten worden afgedaan onder de klachtenregeling van mijn gemeente dichtbij. En daar wordt jaarlijks over gerapporteerd via het jaarverslag van mijn gemeente dichtbij. Dat wordt de gemeenteraad van Boxtel aangeboden in een raadsinformatiebrief. En dan is de informatie die over klachten gaat, die is eigenlijk best wel sumier. Als raad zijn wij als rekenkamer van mening dat u daar niet heel ver mee kunt. Kun je ook niet zoveel tendensen uithalen. Gaat het nou goed of gaat het nou niet goed? Welke vragen zou ik erover kunnen stellen? Daar leent op dit moment, vinden wij, die informatie zich onvoldoende toe. Dus een andere manier van rapporteren naar de raad toe, dat lijkt ons wenselijk. Het college heeft in de bestuurlijke reactie al aangegeven dat het lastig is, omdat het nu eenmaal bij mijn gemeente dichtbij zit en het een onderdeel is van het jaarverslag van mijn gemeente dichtbij. Maar goed, wij denken toch als rekenkamer dat er wel meerdere wegen naar Rome kunnen leiden, zodat de Raad toch meer informatie krijgt, zodat u daar ook daadwerkelijk iets van kunt vinden. En dan ook een stukje discussie zou kunnen ontstaan. Dat is één. De tweede aanbeveling voor de Raad is het te verzoeken aan het college om in de jaarrapportage meer inhoudelijke informatie op te nemen. Dat geldt zowel voor klachten als ook voor bezwaren. Bezwaren zit dan in de jaarrapportage van de gemeente Boxtel zelf, omdat dat een eigen verordening is van de gemeente. Komt de informatie daar jaarlijks terug. Wij hebben als rekenkamer gezien dat de afgelopen jaren de informatie in het jaarverslag steeds summierder is geworden. Waarbij ook bijvoorbeeld ook geen informatie meer wordt gegeven over het halen van wettelijke termijnen en dat soort zaken. En ja, belangrijke ontwikkelingen qua aantallen en zo, er worden wel aantallen genoemd. Maar er wordt ook niet korte toelichting gegeven waar het nou allemaal precies in zit en tendensen en zo, die worden ook niet benoemd. En nogmaals, wij denken dat wel een tandje meer kan en dat de Raad daardoor ook betere informatie kan krijgen. Als laatste, we hebben met inwoners gesproken en dat hebben we echt heel bewust gedaan. Er vonden tot nu toe voor mensen die een klacht of bezwaar hebben ingediend, vindt er niet achteraf een soort evaluatie met die mensen plaats van hoe heeft hij het proces nou ervaren. Even los van de uitkomst, want je hoeft niet altijd gelijk te krijgen. Maar hoe vindt u dat u behandeld bent door de gemeente? Vindt u dat het allemaal netjes is gegaan? Is de termijnen een beetje op orde geweest? Heeft het niet al te lang, onnodig lang geduurd? Dat soort zaken. Daar wordt op dit moment geen onderzoek naar verricht. Tenminste niet, de gemeente doet daar structureel niks mee op dit moment. En ja, wij zijn van mening als rekenkamer dat het echt heel nuttig kan zijn om daar toch structureel aandacht aan te gaan besteden. Omdat, we hebben met een aantal mensen gesproken, daar haal je echt leerpunten uit als je terugkijkt hoe het dan in die procedures is verlopen. Maar ook een beetje verder kijken over de schaduw heen van hoe is het in die voorgaande dienstverlening gegaan. En daar kun je echt als gemeente je voordeel mee doen. Door dan integraal te kijken van, ja, hoe zou je het proces kunnen verbeteren. En het is heel zonde om dan geen gebruik te maken van de ervaringen die de inwoners dus op dat vlak hebben. Nou, de aanbevelingen voor het college. Voor de afhandeling van klachten is er zo dat getracht wordt om zoveel mogelijk klachten, eigenlijk ook bezwaren, informeel af te handelen. Informeel afhandelen betekent snel contact opnemen met de klager. Kijken of dat er misschien met een stukje toelichting een misverstand uit de wereld kan worden geholpen. Of dat er misschien iets gewoon fout is gegaan wat de gemeente snel kan herstellen. Nou, dat is allemaal goed, om dat informeel te proberen zo snel mogelijk op te lossen. En dan de formele afhandeling in zo'n procedure, die hoeft dan vaak niet meer als het informeel al klaar is. Daar is die informele afhandeling, die staat wel benoemd als zodanig in de instructies voor de ambtenaren. Maar wat je dan precies doet in die informele afhandeling, dat staat er dan niet bij. Nu hoef je niet alles dicht te timmeren. Hè. Het hoeft niet in beton gegoten te zijn. Maar wij denken dat iets meer handvaten van hoe ga je nou te werk? Wat doe je wel in bepaalde situaties en wat doe je niet in bepaalde situaties? Wat kan je als gemeente wel of niet doen, dat de ambtenaren daarmee geholpen zijn als ze daar iets meer handreikingen krijgen. Dus het college heeft ook toegezegd om daar na te laten kijken, om daar te proberen wat meer duidelijkheid te scheppen. We zien bij de bezwaarschriften dat die informele afhandeling vooral in het sociale domein al flink is doorgevoerd. Daar wordt ook getracht om te proberen een bezwaarschrift, als het er zich ertoe leent, het kan niet altijd, maar dan toch te kijken of dat er een informele afhandeling mogelijk is. Door vroegtijdig met de bezwaarmaker contact op te nemen, kijken of je met een stukje extra uitleg ook hier weer een misverstand weg kan nemen of kan constateren dat er misschien toch iets niet goed is gegaan wat gewoon snel hersteld kan worden. Dan hoeft dat allemaal niet tot een hoorzitting te leiden, dan hoef je al die formele stappen niet te zetten, dan kun je wellicht heel snel eraan uitkomen. Dat is voor de gemeente kostenbesparend. En voor de inwoner die dat bezwaar heeft gemaakt, als het snel wordt opgelost, zeker als je dan ook nog een goede uitleg krijgt, of in sommige gevallen ook de gemeente zegt van nou, dat is kennelijk niet goed gegaan, moeten we oplossen. Dan verhoogt dat ook de tevredenheid van die inwoners die in zo'n procedure zitten. In het fysieke domein hebben wij geconstateerd dat die informele afhandeling nog ja, veel minder voorkomt. Nu kan het daar ook niet altijd, hè. Niet alles leent zich voor informele afhandeling, dat realiseren we ons wel. Maar je kan daar toch winst boeken door toch met de juristen die in dat fysieke domein die bezwaarprocedures behandelen, om daarop te investeren, om te kijken van kan je daar toch niet eerst een informele stap aan vooraf laten gaan, om te kijken of dat je een bepaald deel van die bezwaren toch op kan lossen. In het sociale domein lukt het namelijk wel. Dus in het juridische of in het fysieke domein, sorry, daar lijkt het ons dat daar ook nog winst te behalen is. Wat we ook geconstateerd hebben, is dat die jaarverslagen inderdaad nog wel verbeterd kunnen worden. Wat ik er straks al zei, inzicht in wettelijke termijnen en dat soort zaken, dat er ook meer kwalitatieve informatie in komt dan alleen maar de aantallen. Maar ook de aantallen, daar hebben we toch ook een opmerking over, omdat we geconstateerd hebben dat in jaarverslagen het voorkomt dat bijvoorbeeld bij het onderdeel bezwaarschriften dat de eindvoorraad van jaar X niet gelijk is aan de beginvoorraad van jaar 1, X plus 1. En dat moet eigenlijk niet kunnen natuurlijk. Hè. Dat, als je met 100 eindigt, dan begin je het jaar erop ook met 100. Waar dat dan precies in zit, dat hebben we uiteraard geprobeerd te achterhalen. Waarschijnlijk heeft het te maken met de manier van tellen. Helemaal duidelijk is het niet precies geworden, maar als je bijvoorbeeld 50 bezwaarzaken, omdat ze allemaal over hetzelfde gaan, samenvoegt tot één zaak, en wanneer die dan afgedaan wordt, en je telt het dan als één afgedane zaak, ja, in principe klopt dat dan niet, want je hebt er dus 50 afgedaan. Nou, daar zitten mogelijk die verschillen in, maar we hebben als rekenkamer dus gezegd van ja, ga dat proberen in de administratie nog wat meer scherpte in aan te brengen, zodat de raad ook ervan op aankant dat de aantallen die genoemd worden in de jaarverslagen, dat het ook allemaal correct is. Dat je daar geen vragen bij hoeft te stellen. Ja, de inwoners, last but not least, bevorderen dat in de dienstverlening naar inwoners meer duidelijkheid wordt geboden over de wijze van indienen van klacht en bezwaar voor die groep die niet zo digitaal vaardig is. Dat zijn toch altijd nog heel veel mensen in dit land, die niet goed de weg weten. Het staat allemaal wel keurig uitgelegd op de website van de gemeente, maar ja, als je niet gewend bent om van internet gebruik te maken, dan kan dat toch wel lastig zijn. Dus denk na of dat er ook andere mogelijkheden zijn waarop je de bekendheid voor het indienen van een bezwaar of een klacht nog verder duidelijk kan maken bij die doelgroep die het nodig heeft. Verder hebben wij uit de gesprekken met de inwoners ook opgetekend dat het heel belangrijk wordt geacht om te weten wat nou precies de status van de afhandeling is. Geef een indicatie over hoe lang iemand nog moet wachten voordat er duidelijkheid komt, voordat er een volgende stap gezet kan worden, zodat degene die erop zit te wachten dus ook een beetje weet waar hij aan toe is en dat hij het proces ook kan volgen. Dat staat dus los van de uitkomst, hè, want iemand die klaagt, die kan niet altijd gelijk krijgen. Soms is de klacht ook gewoon onterecht. Maar dan nog is het wel prettig om te weten wanneer die klacht behandeld wordt. En wat een duidelijke uitleg is, zodat iemand goed begrijpt van wat er nou precies aan de hand is geweest. Dus wij denken dat daar dus ook nog winst te behalen valt. In combinatie met het gaan gebruiken van de informatie die mogelijk op te halen is bij mensen die een klacht of een bezwaar hebben ingediend. Dat zijn de aanbevelingen die wij in het rapport hebben staan. Ik heb begrepen van de voorzitter dat we nu meteen plenair het vragengedeelte doen. Dus wie er een vraag heeft, zou zeggen, steek uw hand op, dan komt de microfoon uw kant op, denk ik.
Ik kijk heel even naar de griffie. Er zijn ook ambtenaren, toch, die de vragen gaan beantwoorden? Of ben ik nu helemaal verkeerd? Ja, hè? Ja, ja. En waar zijn die? Nee, toch de rekenkamer, toch zelf. Ja, precies. Ja, nee, ik vond het al zo gek. Ik denk van, waarom zou u nou de vragen niet beantwoorden? Ik denk, dat vond ik wel een beetje een gek iets in mijn verhaaltje. Wie kan ik als eerste het woord geven? Meneer De Nijs. Ik ga eens even kijken of het allemaal een beetje handig voor me staat. Kijk, ja dus.
Moet ik nog voorstellen?
Als je dat wil. Maar ik heb het al gezegd, hè, meneer De Nijs, zei ik.
Stefan De Nijs, raadslid voor combinatie 95. Blijkbaar heeft u ook al een reactie gehad van het college op uw aanbevelingen. Zou u dat even kort kunnen vertellen, want ik heb nog niet alles gelezen.
De reactie van het college staat helemaal in de kernnota opgenomen. En ons nawoord ook, dus daar kunt u dat nog terugvinden. Het college zegt eigenlijk dat ze de aanbevelingen overnemen. Dat ze daar wel mee aan de slag willen. Alleen het punt waarvan wij hebben gezegd dat de informatie naar de raad toe voor het onderdeel klachten eigenlijk onderdeel zou moeten worden van de Bokstelse P en C-cyclus. Dat vindt het college een lastig punt, omdat het in de jaarrekening van mijn gemeente dichtbij zit. Terwijl, ja, ik denk in het gesprek wat u als raad met het college heeft, dat u daar kunt proberen met elkaar af te spreken hoe het dan eventueel toch beter zou kunnen.
Nog vervolgvraag, ja?
Heeft u daar ook concreet een advies voor de raad voor, hoe wij dat het beste in zijn werk kunnen zetten, hoe en wanneer? Denkt u dan aan een motie vreemd of zoiets dergelijks?
Nou ja, dit rekenkamerrapport, dat wordt vanavond besproken bij een ingespreksavond. En op 3 februari staat het op de agenda van de gemeenteraad. En die aanbevelingen die worden dan geagendeerd als raadsvoorstel. En dat is denk ik ook het moment om met het college van gedachten te wisselen en afspraken te maken van hoe gaat het dan verder. Ja.
Ik was het even vergeten te zeggen, maar voor de mensen op de publieke tribune, u mag ook vragen stellen. Dus als u dat wilt, heel graag, steek uw hand op. Ik zal opletten, maar anders dan roep even of zoiets. Dan kom ik uw kant op. Nou, het is officieel ook een soort van gesprekstafel, dus dan mogen zij natuurlijk ook vragen stellen.
Klopt, het ging om de volgorde. Maar ik heb eigenlijk even een vraag. Klopt het dat er mogelijk een verband is met het aantal rechtszaken? En is het dan interessant om die verbanden op te gaan zoeken?
U bedoelt het aantal rechtszaken bij de bestuursrechter? Ja. Ja, dat hebben wij niet onderzocht. Dus wat ik daar nu over ga zeggen, dat kan ik nergens op stoelen. Maar wanneer een bezwaarprocedure zaken op een goede manier worden afgehandeld, en ook wanneer mensen niet gelijk krijgen, toch heel goed wordt uitgelegd van waarom dat dan is, en mensen snappen dat, ja, dan zijn ze minder geneigd om snel naar de bestuursrechter te stappen. Lijkt mij, maar dat is voor mijn rekening.
Dank u wel. Luc Bormans, Balans. 14 inwoners hebben gereageerd. Hoeveel heeft u er aangeschreven?
Dat weet ik niet uit mijn hoofd precies. Volgens mij hebben we voor het onderdeel klachten. Ik ben eigenlijk even naar de ambtenaren kijken. Die hebben ons daarbij ondersteund. Misschien dat Bozura dat zo kan zeggen. Oh. Nou, ik moet ook wel uiteraard, ik heb dat aan het begin al gezegd, het beeld wat eruit komt van de kant van de inwoners, dat is zeer waardevol. Het waren ook echt indrukwekkende verhalen die wij gehoord hebben. Het waren ook allemaal wel mensen die wat meegemaakt hadden. Dat is ook denk ik de reden geweest dat ze zich gemeld hebben van ik wil meewerken aan dat onderzoek. Je kan niet 1, 2, 3 zeggen dat dan representatief is voor de hele populatie die een klacht of een bezwaar heeft ingediend. Maar ja, daar kun je eigenlijk alleen maar meer van gaan weten als gemeente, als je daar in de toekomst meer gebruik van gaat maken van de ervaringen van die mensen. Dus voor nu heeft het ons onderzoek wel verrijkt, zeg maar.
Ik ben even deze kant op gelopen. Hier is ook een vraag.
Dankjewel. Ilse Schelle, raadslid Balans. Ik weet dat in de verordening van Bokstel ook mondelingenklachten staan benoemd. Ik zie nou in het rapport geschreven eigenlijk niks meer terug over de proces van de mondelingenklachten. Weet u hoe het daarmee staat of waarom dat niet expliciet is opgenomen.
Een mondelinge klacht die kan ook gewoon mondeling worden ingediend. Dat is gewoon mogelijk. Hè? Wanneer iemand zich bij de balie op het gemeentehuis meldt, dan kan hij een klacht indienen en dan wordt dat genoteerd en dan wordt hij in de procedure opgenomen. Vervolgens wordt even goed gekeken of dat hij informeel opgelost kan worden of dat hij in de formele procedure moet worden opgenomen. Klachten kan dat wel, bij bezwaren kan dat niet. Bezwaar moet schriftelijk.
Ja, voldoende? Ja? Hier nog iemand met vragen? Ja. Ik dacht, doe het in één keer, dan ben je nou toch, hè? Voor jou kom ik terug, Fons.
Ja. Fons van Hees, als u een casus accepteert, kan dat een meerjarenonderzoek zijn?
Ja, dat kan. We hebben hier naar drie jaren gekeken. Klachten en bezwaren die in de jaren 2022, 2023 en 2024 in die procedure hebben gezeten.
En is dat overzicht te zien ergens dat die klachten zeg maar er nog staan, maar dat nog niet afgewerkt is?
In ons rapport kunt u zien hoe dat het verloop van die aantallen is geweest over de jaren die wij onderzocht hebben. Daarna moeten we het uit de jaarverslagen van de gemeente kunnen halen. Daar komt jaarlijks in te staan hoeveel nieuwe klachten, hoeveel nieuwe bezwaren er zijn geweest, hoeveel dat er afgedaan zijn en hoeveel dat er op het einde van het jaar nog openstaan.
Oké, dank u wel.
Oh, wacht, dan kom ik eerst even die kant op. Als jullie het goed vinden, doe ik dat even zo. Voor mijn eigen gemak ook.
Nou, ik heb een klacht ingediend in 2019. Jegens de gemeente Boksel. In eerste instantie omdat ik dus onterecht ben verplicht om niet tot raadslid benoemd te worden. Ben ik heel ver ingegaan. Inmiddels heb ik een advocaat en noem maar op. Het is nog steeds niet opgelost. En ik vind het heel jammer dat ik dit onderzoek dan niet heb meegekregen. Want anders had ik meegedaan. Maar ik heb ook eerder gevraagd naar de onderzoeken naar datalekken vanuit de gemeente en de klachten die daar weer uit voortkwamen. Ik heb er helemaal niks meer van vernomen, helaas. Dus ik ben benieuwd hoe het daarmee staat. Dus mensen die dus klachten indienen, gewoon puur omdat de gemeente niet werkt. En ik ben voor de eerste keer weer hier in de raadzaal. Amore Jama, ik zat eerst bij Combinatie 95... Stefan de Nijs, die kent me ook heel goed. Ik ben benieuwd hoe jullie hiermee omgaan. Want ik heb nu gewoon een rechtszaak lopen bij de gemeente Boksel. Tegen de gemeente Boksel. Ik ben er niet trots op. Ik ben gewoon een inwoner. Ik wil het beste voor de burgers. En noem maar op. Ik ben hier voor niks de politiek ingegaan. Omdat ik gewoon mijn omgeving goed wil hebben. Ik heb zoveel dingen aangedragen voor jeugd, ouderen, noem maar op, duurzaamheid. Maar goed, lang verhaal kort, dat is dus gewoon helemaal niet serieus genomen. Het is allemaal in het doofpot gestopt. Zelfs door Ronald van Meijgaarden, die heb ik 4 keer ontmoet.
Volgens mij gaat het nu, ja, ik snap dat u... Ja, maar ik vraag mij af of meneer Martens hier...
Ja, ik kan hier helaas niet zo heel veel over zeggen. Wij, als rekenkamer, we hebben wel met een aantal inwoners gesproken, omdat die zich spontaan gemeld hebben nadat wij daarom gevraagd hebben. En die mensen hebben wij hun verhaal laten vertellen, maar wij zijn daarmee ook niet als rekenkamer een soort belangenbehartiger van die mensen geworden. Dat ook niet, hè. Wij proberen informatie op te halen die de gemeente kan gebruiken om haar processen verder te verbeteren, zodat de dienstverlening uiteindelijk verder verbeterd kan worden. Met individuele problemen van welke aard dan ook die een inwoner heeft, ja, dan is de rekenkamer niet het geëigende orgaan dat dan echt iets voor u kan betekenen. Maar als het toevallig een keer in een onderzoek is en het past daar binnen, ja, goed, dan kunt u zich melden uiteraard. Ja, ik snap dat het jammer is. Sorry. Ja. Maar het onderzoek is klaar. Ja.
Dank u wel in ieder geval. Ja. Even kijken, hier waren nog een paar mensen met vragen. Ja, hoor ik.
Ik las dat vanaf november 24 de klachten van de dienstverlening niet worden meegenomen in de rapportages en gerubriceerd onder klantsignalen. Zijn die klantsignalen ook onderzocht? Heeft u die gezien? Waar staan die? Hoe kunnen wij die als raad zien? En daarnaast de tweede vraag eigenlijk, als ik kijk naar de hoeveelheid, dan zie je hem ook in één keer in 24, dan lijkt het dat we het heel erg goed doen, zie je hem in één keer afnemen naar heel weinig. Wat is daar uw oordeel over?
Ja, dat is een terechte constatering die u doet. Ik moet wel zeggen, ons onderzoek liep tot eind 2024 en het invoeren van die klantsignalen is pas in november 2024 gebeurd. Dus wij hebben dat in het staartje nog net mee kunnen nemen. We hebben ook gezien dat het aantal klachten in 2024 daar minder is geweest. En we hebben bij die klantsignalen wel eerste aantallen gezien die eigenlijk nog min of meer intern waren, zeg maar. Die waren nog niet zover dat ze al naar buiten gerapporteerd konden worden. Maar goed, er is wel een registratie opgezet waarin die klantsignalen worden bijgehouden en ook de wijze van afdoening wordt daar bijgehouden. En ja, ik ga er eigenlijk een beetje van, het was voor ons nog een beetje te vers, omdat het pas net voor het sluiten van de markt was ingevoerd, zeg maar. Maar ik denk dat het verondersteld mag worden, en anders mag u daar als raad naar vragen om daar in de toekomst ook over geïnformeerd te worden. Want het is gewoon een deel van de klachten die men probeert vroegtijdig als signaal op te pikken, klantsignaal, en het af te doen in overleg met degene die dat signaal afgeeft uiteraard, en in een goede sfeer, voordat het uiteindelijk een klacht kan worden. Maar het hoort er eigenlijk wel een beetje bij natuurlijk.
Ja. Als je kijkt naar het laatste, dan moet ik heel even weer mijn laptop en mijn bril en de duim en alles erop en eraan. Als je kijkt, ja, dat gaat van mijn tijd. Als je kijkt naar de bijlage in de normenkader, dan voldoet iets aan de norm, deels aan de norm of niet aan de norm. Waar ik behoorlijk van geschrokken ben, zeg maar, is norm 1 en 4 die voldoen aan de norm, maar dat is meer. Als je iets opschrijft wat iemand moet doen. Hè, papier is geduldig, dus dat klopt altijd. De rest van alle normen, dat zijn 14, die voldoen niet of deels. Daar schrok ik wel van. U ook?
Ik wou net zeggen, vraagteken. Ja.
Ja. Ja, het liefst zien we dat ze allemaal groen zijn natuurlijk. Maar ja, wij hebben geconstateerd, en dat normenkader dat wordt gemaakt voordat wij onze bevindingen gaan ophalen. En als je daar klaar mee bent, dan probeer je dat zo eerlijk mogelijk daarnaast te leggen. En dan kom je tot de conclusie dat bij de meeste normen er wel wat gebeurt. En soms is de gemeente echt wel op de goede weg. Er wordt met de dienstverlening worden echt goede stappen gezet bij mijn gemeente dichtbij om de dienstverlening verder te verbeteren en zo. Dus het is niet dat er niks gebeurt. Maar als je kijkt naar de normen die we hier gehanteerd hebben, ja, dan is men er nog niet op veel punten.
Maar als je 10 jaar al de klachten hebt en je voldoet er nog niet aan, daar stel ik wel vraagtekens bij.
Maar, onthouden.
U mag er als raadslid iets van vinden.
Meneer Kuppens.
Rob Kuppens, raadslid VVD. Voordat een inwoner een klacht indient, daar wil ik namelijk wat over vragen. Daar zal een stadium aan vooraf gaan, noem het maar even wat mopperen over de dienstverlening of over de behandeling. En is uw indruk dat zo'n mopperende, klagende burger er actief op gewezen wordt om daar een klacht van te maken of om daar geen klacht van te maken? En de reden dat ik die vraag stel is, persoonlijk vond ik het aantal klachten aan de lage kant, wat goed kan zijn. Andersom, hè, een burger die moppert en er eigenlijk niet op gewezen wordt om daar een klacht van te kunnen maken, die zit niet in die getallen, wat ons ook niet de feedback geeft, of wat de gemeente niet de feedback geeft om te kijken van waar de dienstverlening verbeterd kan worden. Dus de vraag is even of uw indruk is dat dat voorstadium van net voor de klacht, of daar al dan niet op gestuurd wordt, om dat vooral ook wel als een klacht te laten indienen, mondeling of schriftelijk.
Ja, de informatie die wij hebben vergaard, hè, op papier, maar ook de gesprekken met de ambtenaren, daar wordt onverkort aangegeven dat daar wel de inwoners op gewezen wordt. Dat ze daar niet schimmig over doen. Het staat ook voor de mensen die de website van de gemeente raadplegen. Daar staat ook gewoon duidelijk uitgelegd. En ja, 10% van de inwoners die weet niet hoe daar te komen. Maar die overige 90% wel. En die kunnen dat daar toch goed kennis van nemen. Ook uit de gesprekken met de inwoners hebben wij niet de indruk gekregen dat er niet over gesproken wordt. Wel dat er nog wat verbeterd kan worden, maar niet dat verzwegen wordt dat ze een klacht of bezwaar kunnen indienen.
Voldoende zo, meneer Kuppens? Anders kom ik zo nog even... Ja, denk het wel. Je had ook een vraag, hè?
Zo, Boussijn, raadslid D66. U had het over dat er 14 mensen hebben gereageerd. Maar in de afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook klachten en bezwaren ingediend, hè, honderden. Is de inhoud daarvan ook meegenomen in het rapport of in het onderzoek? Of dat niet? Want daarin zal waarschijnlijk ook wel staan hoe zij bijvoorbeeld het proces hebben ervaren, et cetera.
Ja, de inhoud van de klachten en van de bezwaren, die worden gespecificeerd in de jaarverslagen. Dan kunt u zien hoeveel de aantallen per onderdeel zijn. Wij hebben niet geselecteerd op dat we vooral mensen gingen horen die in het fysieke domein zaten of zo. We hebben gewoon een selecte groep mensen uitgenodigd en daar hebben een aantal mensen van gereageerd. En iedereen die gereageerd heeft, daar hebben wij mee gesproken. En twee mensen waarbij dat niet mogelijk was, die hebben een vragenlijst in laten vullen. Dus zo is het gebeurd.
Ja, voldoende? Ja. Zijn er hier nog vragen? Korte vraag? Nou, ik kom even zo en dan loop ik zo een rondje.
De selectie van 14 mensen die wordt zeg maar door een ambtenaar wordt bepaald, is dat niet een beetje een slager die zijn eigen vlees keurt?
Ja, luister, er is random een groep benaderd. Voor de klachten is dat inderdaad via de klachtcoördinatoren gegaan. We gaan ervan uit dat die daar ook naar eer en geweten in gehandeld hebben. En voor de bezwaren heeft de Griffie ons geholpen. Dus dat is vanuit de Griffie zijn toen is een populatie aangeschreven. Dus ja, en je weet van tevoren niet wie zich meldt dan, hè? Daar zit al van alles tussen natuurlijk. Dus ik denk dat, nogmaals, 14 inwoners, het geeft een beeld, hè? Dit is geen harde wetenschap. Maar 14 is meer dan 0 en je hebt toch 14 gesprekken met inwoners gehad. Dan wel 12 en 2 vragenlijsten. Waardoor je toch een beetje door de oogharen kijkend een rode lijn ziet van waar lopen die mensen tegenaan als ze met de gemeente Boksel of met mijn gemeente dichtbij een beetje in een serieus moeilijk probleem zitten. Als het allemaal makkelijk is, dan is het niet zo'n probleem, dan wordt het allemaal wel opgelost. Maar het gaat om mensen die een iets complexere zaak hebben.
Ja, dankjewel. Is er tijdens het interview ook echt onderscheid gemaakt tussen bezwaren en klachten? En omdat natuurlijk een bezwaar is een juridisch middel tegen een besluit. En een klacht gaat vaak om een gedraging en een bejegening. En de reden waarom ik dat vraag is omdat ik graag achter zou willen komen. Dat het veelgehoorde, en dat staat ook in uw stuk, ik voel me niet gehoord. Ik probeer erachter te komen of dat hem zit in die bejegening of meer in het juridische middel. Kunt u daar iets over zeggen?
De meeste gesprekken die gingen over klachten. Maar ik voel me niet gehoord. Dat was dan toch vaak totdat men een klacht of een bezwaar had ingediend. Want daarna was men nog niet altijd tevreden over hoe het dan verder verliep. Maar het feit dat men dan wel de aandacht kreeg en dat er bijvoorbeeld bij een klacht snel een teamleider contact opnam. En zelfs als die teamleider er tegenaan liep, hier is echt iets niet goed gegaan, maken excuses, sturen een bos bloemen. Dat wordt heel erg op prijs gesteld natuurlijk. Maar vaak, althans vaak, in de gesprekken die wij gehad hebben met mensen die een klachtsituatie hadden, was de frustratie inmiddels al wel opgebouwd.
Ja, dat is de laatste vraag dan voor vanavond, want ik zie dat we al, dat ik alweer uitloop. Heb ik weer, hè?
Eik van den Boogaard, raadslid combinatie 95. Ten eerste dank voor het gedegen onderzoek en naar mijn weten goede aanbevelingen. Een vraag over, je had al eerder genoemd over de PNC-cyclus van Boksel, om zeg maar dat de informatie over de klachten en de hoeveelheid daarin op te nemen. En mijn vraag is eigenlijk, want ik zag dat sinds 2023 ook genoemd in de presentatie, dat de klachten van Boksel en Sint-Michielsgestel samen zijn, omdat mijn gemeente bij hetzelfde ambtelijk apparaat is. Dus als wij dus in de PNC-cyclus van Boksel dit zouden halen, is het dan ook mogelijk dat we alleen de Bokselse klachten te zien krijgen, dat daarop gefilterd kan worden?
Dat kan. Dat kan, want ze worden in het klachtenregister worden ze geregistreerd. En daar kun je gewoon een splitsing maken. Wat heeft betrekking op Gestel en wat heeft betrekking op Boksel? Alleen als je daar wat meer kwalitatieve informatie wil leveren als ambtelijke organisatie, ja, dan kost dat wat meer tijd. Dan moet je daar meer effort in steken. Maar het kan wel.
Goed, dank u wel.
Graag gedaan.
Volgens mij zien we jullie straks nog terug bij de in gesprekstafel.
Ja.
Dank u wel voor de presentatie.
We gaan het zien, ja.
En het beantwoorden van alle vragen. Dank u wel. Goed. We gaan nu dus verder met de informatiemarkten. Op het raam daar staan waar alle tafels staan. Maar ik zal het nog heel eventjes vertellen. Wensen en bedenkingen erfgoednota Bokstel is in de kweekvijver. Dat is hier op deze etage, de gang door en de eerste deur. Verordening inwoners en overheidsparticipatie is in de link. Gewijzigd bestemmingsplan Uilenbroek 4 is ook in de link. Wijzigingsbesluit verordening Sociaal Domein 2024 is ook in de link. En hier in de raadzaal is modernisering pandscouting Bokstel en de uitgangspunten van het accommodatiebeleid. En om 9:00 zie ik jullie graag weer terug. Ik zie dat wij compleet zijn. Dus dan gaan wij verder met het volgende onderdeel van deze avond. Dat is de gesprekstafel. U heeft al uw technische vragen gesteld. Oh, ik moet eens even vertellen welke onderwerpen we gaan behandelen. Dat zijn twee onderwerpen. Modernisering pand scouting Bokstel. En wijzigingsbesluit verordening Sociaal Domein 2024. Wat is het doel van dit onderdeel van de avond? U heeft al uw technische vragen kunnen stellen. En u bent nu in de gelegenheid als fracties hierover met elkaar van gedachten te wisselen. En ook kunt u uw politieke vragen stellen aan de portefeuillehouder. We hebben straks bij de scouting één inspreker. Dat is de heer Greunsven. Die komt straks natuurlijk aan de beurt als we zijn onderwerp gaan bespreken. Ja, nou, daar gaan we mee beginnen, denk ik, hè? Ja. Meneer Greunsven, u mag plaatsnemen. Moet er nog even inkomen, zo, begin van het jaar of zo. Begin van het jaar. U mag het rechte knopje indrukken.
Nou, ja, uitstekend.
U krijgt 2 minuten de tijd om kort in te spreken, aan u het woord.
Ja, dank voor deze gelegenheid. Scouting staat voor uitdaging. En als scouting bieden wij al vele jaren leuke, gevarieerde, spannende activiteiten voor onze leden. Waarmee wij jongeren uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. En ook echt waarde toe te voegen aan de maatschappij. En hierin zijn we als scouting Bokstel behoorlijk succesvol. Wij zijn sinds 2000 gegroeid van 250 naar 400 leden. Momenteel hebben we zo'n 300 jeugdleden en ruim 100 vrijwilligers. En daarmee behoren we tot de top 10 van grootste scoutingverenigingen in Nederland. Dat is deels een geluk vanuit een historische fusie, maar het is ook het teken dat we de dingen die we doen succesvol doen en dat jongeren veel plezier bij ons beleven en graag bij ons blijven. Wekelijks beleven we samen avonturen, weekenden, zomerkampen, op een niet-competitieve manier, heel gevarieerd, buiten, natuur, samenspel, toneel, heel veel variatie. Vanaf 5 jaar kunnen leden bij ons lid worden en we hebben ook zelfs 2 groepen voor leden met een beperking, die op die manier ook met ons kunnen meedraaien. Dus inclusiviteit zit bij ons hoog in het vaandel. U kent ons ook, denk ik, actief in de Bokstelse gemeenschap. Als er hier een evenement is, van het herfstfestijn tot de schaatsenverhuur, de dodenherdenking, dan is de scouting daar ook eigenlijk stevast altijd bij. Als groep staan we nu voor een van de grootste uitdagingen in de afgelopen 30 jaar. In 1995 hebben wij ons huidige pand gerealiseerd en we staan nu aan de vooravond van de noodzaak voor een grootschalige verbouwing en modernisering. Net als elk huis is het op een gegeven moment tijd voor groot onderhoud en dat hebben wij nu ook. We hebben ons pand altijd netjes onderhouden, maar het sanitair is op, de keuken is op en daar moet gewoon echt iets aan gebeuren. Ook onderliggende installaties, cv, noem het maar op. Ergens moet er een keer geld bij. We hebben alles bij kop geteld, we zeggen dan willen we het ook in één keer goed doen en dat werd in totaal traject van meer dan 500.000 euro waar wij nu voor staan. Als scouting, als echte scouts hebben wij eerst zelf de handschoen opgepakt. Wat kunnen wij daar zelf in doen? Dus daar zijn we actief voor gaan lopen. We zijn al jaren aan het sparen. En intussen hebben we zo'n 80.000 tot 100.000 euro aan spaargeld dat we hier aan kunnen spenderen. We hebben gekeken welke klussen we met eigen vrijwilligers kunnen doen. Dat is ook ruim 50.000 euro. En voor ons ambitieus doel gesteld om rond de 70.000 euro aan externe middelen binnen te halen. En we zijn er op 5.000 euro na om die 70.000 euro binnen te halen. Dat bij elkaar brengt op ongeveer 200.000 euro, iets meer. Ik noemde net al die 500.000 euro. Dit project was voor ons helaas een maatje te groot. En dat is waarom wij vervolgens bij de gemeente hebben aangeklopt voor ondersteuning. We hebben verschillende gesprekken gehad met de ambtenaren en ook deels met de wethouders. Daar hebben we ons heel erg gesteund en gehoord gevoeld. En we zijn zeer blij met het voorstel dat er nu aan u als raad is aangeboden. Met dit voorstel voelen wij de ruggensteun vanuit de gemeente Bokstel en worden wij in staat gesteld om dit project te realiseren en voor de komende 30 jaar weer een goed, modern onderkomen te bieden voor onze leden en onze activiteiten. Wij hopen dan ook dat u hierin mee wil gaan. Bij scouting sluiten onze leden altijd af met u kunt op me rekenen. Vanuit scouting zou ik wel zeggen, hopelijk kunnen wij ook op u rekenen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Grunsen. U mag een knopje indrukken, wou ik zeggen, maar dat heeft u wel gedaan. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven? De heer Van der Veen.
Ja, dat doet dit. Dank voor uw inbreng. Helder. Ik heb wel even één vraag nog voor wat betreft de deelnemers. Je gaf aan ongeveer 400. Twee groepen met mensen met een beperking. Over hoeveel personen hebben we het dan ongeveer?
Over de leden met een beperking bedoelt het ook? Ongeveer nu, volgens mij, 24 jeugdleden ongeveer. Vanaf 8 jaar tot 30 plus.
Meneer De Leijer.
En bij de scouting leer je ook samenwerken en aan een mooie toekomst. Dus ik heb eigenlijk één vraag. Misschien mogen wij als raad na de verkiezingen ook een keer langskomen om nog beter te leren samenwerken in een soort zomerkamp.
Misschien wel meer dan één keer.
Ja. Ja. U bent van harte welkom. En wij kunnen voor jullie ongetwijfeld een mooi uitdagend programma neerzetten om de samenwerking te werken. Dus,
Nog meer? De heer Raubos, ja.
Nou, ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil wel even iets kwijt. Want ik ben blij om in ieder geval te horen dat u zich gehoord en gesteund voelt door de gemeente. Dat is ook eigenlijk de houding die een gemeente zou moeten hebben, vind ik. Een gemeente is toch je vriend en die vriend die kan je helpen met wat je ook maar wil. Een vriend kan overigens ook wel heel hard tegen je zeggen, we doen het niet om die en die reden. Maar ik ben blij dat de gemeente in dit geval gezegd heeft, het college, we doen het. En we mogen ook van de gemeente niet anders verwachten, zei ik net al. En wat we ook mogen verwachten, en dat hebben jullie denk ik heel goed gedaan, is niet alleen maar subsidie vragen, maar ook zelf wel iets doen. En zo ken ik scouting ook. Ik ben zelf ook lid geweest van scouting lang geleden. Ik heb die mentaliteit nog steeds wel een beetje, zeg ik zelf dan maar. En ik wil dus geen vraag stellen, maar vooral de complimenten overbrengen. Hoe jullie dit aangepakt hebben. Door gewoon zelf te doen en dan te kijken wat hebben we nog nodig. Dan te kijken bij de gemeente. En ook complimenten aan het college dat ze ook daar open voor stonden.
Iemand anders nog? Nee? Wilt u ook nog met elkaar van gedachten wisselen over dit onderwerp? Nee? Nou, dan wil ik u hartelijk danken, meneer Grunsven. Dank u wel. Ja. Dan gaan wij verder met het onderwerp wijzigingsbesluit verordening sociaal domein. Ik zie al mensen wisselen. Jullie blijven zitten. Oh, jullie wisselen ook. We gaan weer verder met het wijzigingsbesluit verordening Sociaal Domein 2024. De Raad wordt gevraagd om het besluit tot eerste wijziging van de gewijzigde verordening Sociaal Domein 2024 vast te stellen. Met dit wijzigingsbesluit worden een aantal artikelen van deze verordening aangepast. De aanleiding van de wijzigingen is het maatregelenpakket dat is vastgesteld in de begroting en de invoering van de participatiewet in balans. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Van der Veen.
Even kort uit balans.
Dank u wel.
Een paar zaken. Wat wij ervan begrepen hebben is dat er hier wordt ingegaan in het voorstel op de uitvloeisels uit de kadernoten en de begroting voor wat betreft de WMO. En een aantal... Laat ik maar even aanscherpingen noemen in verband met de jeugdwet. Die veroorzaakt zijn door een paar uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Daar kun je nog van alles van vinden. Wij vinden er ook iets van. Nog niet allemaal helder, maar er zullen wel ongetwijfeld een aantal technische vragen gaan komen. Kunnen wij erop bouwen, mits die voor maandag over de week zijn worden aangeleverd, dat die uiterlijk de vrijdag voor de raadsvergadering worden beantwoord? Als dat zo is, dan kunnen we het verder behandelen. Anders krijgen we wel een uitdaging, ben ik bang.
Meneer Van Nistelrooy.
Dat is een beetje moeilijk toe te zeggen, omdat ik de vragen natuurlijk niet ken. Als het qua hoeveelheid en omvang en intentie ook te beantwoorden is binnen de komende periode, met alle plezier zorgen dat u goed geïnformeerd bent.
Meneer Van der Veen, ik zie u twijfelen.
Ja,
daardoor twijfel ik ook. Ja,
kijk, de vragen die er gaan komen, we hebben ze nu nog niet in beeld. Het wordt waarschijnlijk, zal dat gebundeld gaan gebeuren, dat is al makkelijk. Dat er niet van vijf kanten, zes verschillende kanten vragen gaan komen, lijkt mij verstandig dat het wat samen gebundeld wordt aangeboden. Uiterlijk, ik stel me voor maandag over de week, voor maandag over de week, en dan heb je dus vier, vijf dagen om te beantwoorden. Dan lijkt mij dat dat moet kunnen.
Ik wil me alle plezier toezeggen, met de kleine kanttekening, dat het wel moet passen natuurlijk binnen de tijd die we beschikbaar hebben. Maar de toewerking is, u moet zorgen dat u de informatie hebt om het juiste besluit te kunnen nemen.
Mevrouw Bemelmans.
Ja, voor de helderheid, over een week, je bedoelt aanstaande maandag. Ja, maar even...
26 januari bedoelt
ja,
u dan?
Maar dat we het allemaal helder hebben. Ja, oké. Okay.
Voorzitter, als ik daar mag toevoegen.
Zeker.
Als we maandagmorgen 9 uur bij ons binnen zijn, dan moeten wij daar vrijdag een antwoord op kunnen hebben.
Dus voor de goede orde, maandagochtend 9 uur, 26 januari. De toezegging, hè? Ja. Iemand anders die nog...
met elkaar over een ander onderdeel in discussie wil? Nee? Oh, de heer Kuppens.
Dank, voorzitter. Nou, niet wat ons betreft, maar ik had van de fractie SP begrepen dat u inderdaad wat vragen heeft. Ik dacht dat u die misschien ook politiek wilde bespreken, maar door de informatietafels wilt u eerder wat aanvullende vragen stellen en dan behandelen we dit over 2 weken in de raad.
Oké.
Ja, was dit het dan al wat u betreft? Nou, oké. Nou, dank u wel. Kort maar krachtig. Dan zijn we aan het einde gekomen. Dan is het denk ik 1 toezegging gedaan, hè? Zojuist. Ja.
De wethouder zegt toe dat als de vragen voor maandag 9 uur binnen zijn, de raad hier vrijdag antwoord op krijgt.
Mooi, dank u wel. Nou, dank u wel. Het was kort maar krachtig. En er staat hier, indien u hier behoefte aan heeft, kunt u in de link beneden nog wat napraten. Is dat alleen maar praten? Met een drankje. Goed, dank u wel. En dan zie ik u allemaal of 27 januari en anders 3 februari. Ja.
Thank you.